De tabernakel. De tabernakel is dus een dit is, wat je hier ziet, is die aardse tabernakel die gebouwd is. Maar het is een beeld van een hemelse werkelijkheid. En dat is wat de Hebreeën schrijver schrijft. Die schrijft, het is een beeld. Het is een illustratie, een symbool van Christus en van een hemelse werkelijkheid. Is dat niet bijzonder? En als je, ik heb er ook een filmpje over gezien. En dan krijg je een soort van rondleiding door de tabernakel heen. En dan zie je, als je binnenkomt in het heilige en in het heilige der heiligen, dan waren er langs de muren, was het allemaal houten pilaren en die waren overtrokken met goud. Indrukwekkend hoe dat gedaan is. Maar dat moet zo mooi geweest zijn. En ergens doet dat ook denken aan Openbaring, waar je bijvoorbeeld het hemels Jeruzalem ziet. Een stad van zuiver goud. Weet je, en het zijn beelden. Beelden van de toekomst, beelden van Christus. En ja, daar wil ik met jullie naar kijken, induiken met jullie. En in Hebreeën 9 staat dus, vers 9. Daar staat, in Hebreeën 9 vers 9 staat, deze, de tabernakel, was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. En, nou, misschien een ingewikkeld woord, een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd, maar wat het is, de tabernakel, het is een beeld van wat Jezus later zou doen. In de tabernakel was ook een hoge priester. Jezus is onze hoge priester geworden. Hij is het volmaakte offer geworden. En het wijst ontzettend bijzonder naar hem toe. En daar hoop ik u vanmorgen in mee te nemen. En dan, wat je ook nog ziet, is dat er klaarblijkelijk ook een hemelse tabernakel is. En dat lees je dus in vers 11 van Hebreeën 9. Leest u mee, daar staat, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige helsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Dus dit laat eigenlijk zien dat er ook een hemelse tabernakel is, die niet door mensenhanden gemaakt is, maar waar Jezus binnengegaan is. Waar Jezus ook zijn bloed en zijn offer heeft gebracht. Zodat dat eens en voor altijd voldoende zou zijn. Zijn offer. Nou, ik wil met jullie gaan kijken naar de tabernakel. En we beginnen bij de poort waar we binnenkomen. En deze morgen blijven we vooral een beetje in de voorhof. Maar we weten dat we door Jezus Christus, en dat is echt indrukwekkend, mogen wij helemaal naderen tot waar? Tot het heilige der heiligen. Soms zijn we ons daar misschien niet bewust van, maar als je kijkt naar de tabernakel en je denkt daarover na dat alleen de priesters in het heilige konden komen en de hoge priester kon alleen maar één keer per jaar in het heilige der heiligen komen, de plaats waar God was. Je zou het kunnen zeggen, de plaats waar de hemel de aarde raakte, die weg is nu geopend door Jezus. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden toen Jezus alles had volbracht aan het kruis. Wat een voorrecht. Maar ik wil met jullie kijken naar die poort allereerst. Je ziet hem. En wat was dat nou aan die poort? De poort, dat was de plaats waar je naar binnen kon in de tabernakel. En wat wel heel mooi is, is dat het een brede poort is. Het is een poort van wel 10 meter breed. Het was een ruime, brede poort. Nou, wat laat dit zien? Dat laat zien de ruimte van het aanbod van God. Ieder die wil komen door Christus is welkom. Niemand uitgesloten. Iedereen die wil, die mag komen. En dat vind ik zo mooi. God had de wereld zo lief dat hij zijn enigsgeboren zoon stuurde. En er is ruimte in het hart van God en hij wil dat een ieder komt. En we komen door de deur en Jezus noemt zichzelf de deur. En hij noemt zichzelf de weg tot God de Vader. En als je dan daar naar binnen ging door die brede poort, dan ging je door een gordijn naar binnen. Niet een zware deur die geopend moest worden, maar een gordijn waar je door binnen kon komen. Het is door geloof in Jezus dat je naar binnen komt. Niet door allerlei zware werken of eigen kracht. Het is door geloof en vertrouwen in Jezus stap je naar binnen. In de aanwezigheid van God. En ik vind het zo mooi dat deze poort ruim is, breed is. God zei tegen Abraham, in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En later is die zegen, die belofte die aan Abraham gegeven is, is vervuld in Jezus. In Jezus zullen alle geslachten op de aardbodem gezegend worden. En in Jezus Christus ontvangen we de belofte van de Heilige Geest. Het leven van Jezus, wat woning maakt in ons. En Gods hart is ruim en Gods aanbod is ruim. En hij heeft niet een klein of een beperkt plan voor de wereld, maar hij heeft een groot plan voor de wereld. Maar het is wel door Christus, door hem heen. En ik vind dat mooi, ik vind dat mooi. God heeft een plan voor de wereld. God heeft een plan voor Israël. God heeft een plan voor de volken. God heeft een plan voor een ieder die komt door hem. En dat is mooi en dat bemoedigt mij dat er ruimte is in het hart van God voor ieder die wil komen. Op de Bijbelschool hadden we een avond over Iran. En we hebben eigenlijk normaal gewoon lessen, maar we hadden een avond georganiseerd over Iran. Want degene waar we dat zaaltje huren, die kende mensen die tot geloof waren gekomen in Iran. En we gingen een avond organiseren waarin die mensen uit Iran hun getuigenis deelden en deelden wat er zich plaatsvond daar. En hoe we daar ook voor konden bidden. En ik vond het heel bijzonder om dat eens mee te maken. Het was ook echt druk. Het zaaltje is al helemaal vol. En er waren daar mensen die vertelden hoe ze tot geloof gekomen waren. En wat me echt opviel was dat ze allemaal getrokken waren door de liefde van Jezus Christus. Het is niet door discussie of niet door kracht. Maar het is door de liefde van Jezus dat hij mensen naar zich toe trekt. Ook in landen als Iran. En laten we bidden dat hij dat wereldwijd doet. Ik vond het zo bijzonder. Er was een jonge man en die vertelde dat hij altijd naar de kapper ging in Teheran, in Iran. En er was op een gegeven moment iets wat gebeurd was in zijn leven. Hij was enorm diep gekwetst. En hij was vol boosheid en vol wrok over wat hem was aangedaan. En terwijl hij bij die kapper zat, zei die kapper tegen hem, weet je wat jij moet doen? En die jonge man die zei, nou, je moet vergeven, zei die kapper tegen hem. En als een bliksem bij heldere hemel sloegen die woorden in bij die man. En hij, dat liet hem niet los, dat bracht hem volkomen van zijn stuk. Die boodschap van, je moet vergeven. En die jonge man, die Iraanse jonge man, dit is wat hem naar Jezus toe heeft gebracht. Die boodschap van vergeving, je moet vergeven, je ontvangt vergeving in Christus en daarmee mag je vergeving doorgeven, het hart van het evangelie. En wat bleek, die kapper was ook een christen en later zijn ze erachter gekomen, want ze konden er niet zo openlijk tegenover elkaar spreken, maar later is die erachter gekomen dat die kapper ook een christen was en God werkt ook daar, gelukkig. Mooi hè? En toen hoorde ik zelfs nog een interview met dominee Willem Glashouwer. En dat ging over de hele situatie die zich nu afspeelt met Israël, Iran, alles wat er gebeurt. De wereld woedt ook in dat opzicht. En toen vertelde hij dat er ook een belofte is voor Iran, voor Elam, in Jeremia 49. Dat vond ik heel bijzonder om te lezen. En zo heeft God een plan voor de wereld en wil God dingen doen. Ontzettend mooi. En dus het aanbod van God is ruim en zijn hart is open voor jou en voor mij. En door Jezus stappen we naar binnen, komen we naar binnen. Amen. En als je dan daar naar binnen stapte, in de tijd in Israël, en je stapte naar binnen door de poort, dan kwam het eerste wat je tegenkwam was het brandofferaltaar. En je ging daar naartoe als je verzoening nodig had. Voor iets wat er was gebeurd. Voor tussen jou en je naaste. Of tussen jou en God. Als je verzoening nodig had. Dan ging je naar het brandofferaltaar. Je stapte door de poort. En je kwam naar het brandofferaltaar. En dan zag je mensen ook gaan met zo'n offer. Naar die poort toe. Naar het brandofferaltaar toe. En soms zag je dan misschien ook wel dat beste paard van stal lopen met een offer en dat toch nodig hebben. En ik dacht bij mezelf, ja, er is ook helemaal geen beste paard van stal. Zeker niet als wij in de aanwezigheid van God komen. Dan besef je wel, oh, ik heb hem nodig. En de Romeinenbrief, Romeinen 3, die is daar ook heel duidelijk over. Die zegt, want alle missen de heerlijkheid van God. Niemand is volmaakt genoeg om zomaar te komen bij God. We hebben Jezus nodig. En alle van ons, niemand uitgesloten, mist de heerlijkheid van God. Weet je wat nou het mooie daaraan is? Is dat we allemaal in dezelfde boot zitten. Er is niet iemand beter, er is niet iemand minder in dat opzicht. Ik vind het mooi. Vindt u het ook mooi? We hebben Jezus nodig. En weet u, wanneer dat vooral duidelijk wordt, als je iets van God ervaart, dan wordt dat duidelijk. In Jesaja 6 is er een moment waarin de profeet Jesaja een ontmoeting krijgt met de heerlijkheid en de heiligheid van God. En terwijl Jesaja een man was die zich met zijn leven voor God inzette en een profeet was, toch, ineens toen dat gebeurde, zei hij, wee mij, want ik verga. Ik ben onrein van lippen, misschien wel onrein van hart. Ik kan hier helemaal niet in deze aanwezigheid van God staan. En dat gebeurt als het licht van God schijnt in ons leven. Dan zien we, oh, oké, ik heb inderdaad Jezus nodig. Dus laat ik maar naar het brandofferaltaar gaan. En daar naartoe gaan. En het brandofferaltaar, lieve mensen, is een beeld van Jezus. Het is een beeld van het kruis van Golgotha. En het brandofferaltaar, hoe was dat nou gemaakt? Het was gemaakt van acaciahout. Van acaciahout was het altaar gemaakt en het was overtrokken met koper. En daar op dat altaar werden offers gebracht. En daar bracht je je offer bij de priester. En zo was dat voor jou een plaats van verzoening. Voor verzoening met God. En het brandofferaltaar, wat ik net zei, was dus van hout gemaakt. En weet u, al deze beelden in de tabernakel hebben echt een diepere symboliek. En ik geloof dat echt. En dat het van hout gemaakt is, is een beeld. Dat is een beeld van de menselijke natuur. En Jezus is ook mens geworden. Hij heeft deel gekregen aan wat het is om een mens te zijn. Hij heeft deel gekregen aan vlees en bloed. Staat er in Hebreeën 2 vers 14. Dat hij dat gedaan heeft, dat hij deel gekregen heeft aan ons mens zijn om ons te redden. Om de overwinning voor ons te behalen. Op zonde, op de macht van de tegenstander. Datgene wat wij nooit zelf konden doen, heeft Jezus voor ons gedaan. Maar dat heeft hij gedaan door deel te worden aan ons leven. Door mens te worden. En daar spreekt het hout van. Menselijkheid. Hout groeit uit de aarde. En Jezus wordt ook beschreven als een twijgje wat opschoot. Uit de aarde. In Jesaja 11. En Jezus werd mens. En Hij kwam onder ons. Maar hout doorstaat niet de vuurproef. Als het alleen hout was geweest en dat vuur van het altaar werd ontstoken, dan doorstond dat hout niet de vuurproef. En zo konden wij zelf ook die vuurproef niet doorstaan. Maar Jezus wel. Onze Heer heeft de vuurproef voor ons doorstaan. Hij is voor ons door het vuur gegaan om ons te redden. En wat is nou het mooie, het ontzettend mooie aan het brandofferaltaar, is dat het overtrokken is met koper. En koper staat voor kracht. Er is ook een tekst in Job, en die heb ik nou niet opgeschreven, dus als u die wil weten, dan moet u het nog eens navragen aan me. Maar dat gaat erover dat daar kracht in zit. En koper staat dus voor kracht. En het is dus ook zo, als je hout overtrekt met koper, dan doorstaat het de vuurproef. En dat brandofferaltaar, dat doorstond de vuurproef. Want daar werd natuurlijk constant het vuur op aangestoken. En dat is zo'n mooi beeld. Zo'n mooi beeld dat Jezus voor ons de vuurproef heeft doorstaan. Hij is deel geworden aan ons en hij heeft voor ons de zonde op zich genomen en verzoening gebracht. En hij heeft de vuurproef doorstaan van het oordeel over de zonde, over de ongerechtigheid, wat allemaal op Jezus is gekomen. Hij heeft het gedragen, hij heeft het doorstaan voor ons, voor jou en voor mij. Is het niet fantastisch? En weet je, er is later heeft een brandweer of iemand heeft iemand een keer iets ontdekt. Dat heb ik in dit mooie boekje gelezen. Daar hadden ze ontdekt dat er een deur, als je die overtrekt helemaal met koper, dat die brandwerend was. Mooi, hè? Ja, dat was hier al bekend. Amen. En nog iets moois aan dat brandofferaltaar. Nog iets moois. Het is dus een plek van verzoening tussen jou en God. Het is ook een plek van redding. Aan dat brandofferaltaar zitten vier horens. En die kon je vastgrijpen. En de afspraak was, de wet was, als je de horen van het altaar vasthield, dan was dat een plek van veiligheid, van bescherming voor jou. Als je vreesde voor je leven, als je werd achterna gezeten, als je angstig was, als je onveilig was en je vluchtte naar het brandofferaltaar en je hield de horen vast, dan was je daar veilig. En zo was er een keer een man, ik geloof dat die Adonia heette, en die was op de vlucht voor koning Salomo. Hij vreesde voor zijn leven en die vluchtte dus naar het brandofferaltaar en die hield de horen vast. En daar was hij veilig. Beeld van redding. Als je een redder nodig hebt, mag je de horen van het altaar vastpakken. En het deed me ook denken, toen ik erover nadacht, over die horens van het altaar, het deed mij ook denken aan de hand van Jezus die uitstrekte naar Petrus toen die zonk. Toen Petrus een redder nodig had, toen was die uitgestrekte hand daar en hij greep hem aan. En als jij redding nodig hebt, grijp de hand van Jezus aan. Hou je hand vast aan die horenen van het altaar. Want het is ook een plek van redding. En stel dat je nou bij dat brandofferaltaar was geweest. En je had verzoening gebracht, gedaan. En dan keek je in dat voorhof en dan zag je nog iets staan. Dan zag je het koperen wasvat staan. En misschien had je dan wel het verlangen om daar eens te kijken. Maar jij en ik waren een gewone Israëliet. En we waren bij dat brandofferaltaar geweest. En we dachten, ik zou wel naar dat koperen wasvat toe willen. Daar zou ik wel eens willen gaan kijken. Je wilde daar naartoe, maar dat kon niet. Want dat koperen wasvat was alleen voor priesters. En voor levieten. Dat was alleen voor die mensen die dienst deden in de tabernakel. En in het heilige der heiligen dienst deden. Want hun moesten zich daar wassen. Ze moesten hun voeten wassen en hun handen wassen voordat ze daar naar binnen konden in dat heilige. En dat was dus niet voor de gewone Israëliet, dat koperen wasvat. Terwijl dat wel zo mooi is. En wat is nou zo mooi? In het Nieuwe Testament met de komst van Jezus, we zaten geschreven in de Petrusbrief, dat God ons in Christus heeft gemaakt tot een koninklijk priesterschap. U, jij en ik zijn nu koningen en priesters gemaakt door Christus. Je mag een priester zijn. En daardoor mogen wij nu wel verder gaan. Mogen wij nu naderen. Mogen wij doorgaan naar het koperen wasvat en daar eens kijken wat daarin zit en wat dat voor ons inhoudt. En daarom wil ik met jullie kijken naar dat koperen wasvat. En er zit nog ontzettend mooie dingen in. En ik zie dat de tijd al doorgaat, maar daar gaan we echt nog naar kijken. Het koperen wasvat, als je daar naartoe ging, daar ging je naartoe om bijvoorbeeld je voeten te wassen. En je handen te wassen. Want als je door de woestijn heen reisde op je sandalen, dan had je dat nodig om je voeten te wassen. Daar was het voor. Maar het koperen wasvat was heel bijzonder. Want het was gemaakt van koper en het was gemaakt van opgewreven koper. En waar werd opgewreven koper nou voor gebruikt? Het werd gebruikt als een spiegel. En in Exodus 38 vers 8, en dit vind ik heel bijzonder, staat geschreven dat er vrouwen waren die dienst deden in de tabernakel en die hadden hun spiegels gegeven voor de tabernakel, voor het werk van de Heer, voor het koninkrijk van God, hadden ze hun eigen spiegels gegeven om daar iets kostbaars van te maken, om daar het koperen wasvat van te maken. En ik denk dat dat kostbaar was. Wij vandaag de dag hebben heel veel spiegels, maar misschien was dat in die tijd helemaal niet zo. En eigenlijk, als je daarover nadenkt, die vrouwen die die spiegels hadden afgestaan, is daar echt wel iets bijzonders gebeurd. Want in plaats van een voorwerp waarmee je jezelf bekijkt en jezelf bewondert, hadden ze dat afgestaan. Afgestaan aan God en gezegd, Heer, u bent belangrijk. Ik wil het aan u geven. En als God zoiets doet in ons leven, dat het ietsjes meer, minder om onszelf gaat en iets meer om hem, dan gebeurt er iets. En dan gebeurt er iets bijzonders. Amen. Die vrouwen, die hadden dat gedaan. En de eer gaat aan de Heer, maar ik ben ook wel onder de indruk van die vrouwen die die spiegels hadden afgestaan. En die hadden gezegd, maak daar dat koperen wasvat van. En als je bij dat koperen wasvat kwam en je keek daarin, dan was dat gevuld met water. En in dat koper zag je jezelf. Het was als een spiegel. En weet je, het woord van God is ook als een spiegel. En de Heilige Geest werkt ook als een spiegel. Het laat ons zien ons eigen hart. En in een natuurlijke spiegel zie je je eigen uiterlijk, je eigen gelaat. Maar in het woord van God en door de Geest van God zien wij soms ook ons eigen hart aan. En zien we ook waar we reiniging nodig hebben. En zien we ook waar we God nodig hebben. En dat is het koperen wasvat. En in Efeze 5, vers 26 staat, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Het woord van God heeft een reinigende werking op ons leven. En ik geloof, velen van jullie zullen dat herkennen, zullen dat weten, zullen dat ervaren, dat het woord van God soms diep tot je hart kan spreken en ook overtuiging kan geven van wegen die anders moeten, van dingen waarin God laat zien van, hé. En weet je wat ik ook het mooie vind? Want ja, we kunnen zien in een spiegel ons eigen hart en de dingen waarin we moeten veranderen, de dingen die niet goed zijn, die kunnen zichtbaar worden voor ons. Maar daar blijft het niet alleen bij. Want het koperen wasvat was dus ook van koper gemaakt. En dat staat voor kracht. Wat ik net had gezegd, symbool voor kracht. En je mag dat ook zien als dat dat staat voor de Heilige Geest. Als God ons dingen laat zien, als Hij ons wil reinigen, dan geeft Hij ons ook de kracht daarvoor. Hij geeft ons ook de kracht van zijn Heilige Geest om ook zonde te overwinnen. Die reiniging en die heiliging, die vindt dus plaats door het woord en door de geest in ons leven. We hoeven dat niet in onze eigen kracht te doen. God helpt ons. En dan een laatste ding waar ik naar wil kijken is dat dit koperen wasvat, daar wasten mensen zichzelf in. Dus waarschijnlijk wasten ze mensen hun voeten en hun handen. En wie heeft er nou de voeten gewassen van de discipelen? Dat was Jezus. In Johannes 13 lees je dat hij zijn kleed aflegde, een doek omgorde en de voeten van de discipelen begon te wassen. Hij nam de houding van een slaaf aan, van een dienstknecht. En dit is zo bijzonder en dit treft toch als we deze nederigheid van Jezus proeven. In datzelfde hoofdstuk zegt hij trouwens dat hij Heer en Meester is. Dan zegt hij tegen de discipelen, zeggen, jullie noemen mij Heer en Meester en dat ben ik ook, zegt hij. En het is deze Heer en deze Meester, Jezus Christus, die ook neerknielt en de voeten wast van de discipelen. En dan denk ik, als wij in het woord van God zijn, als we het woord van God openen, als we leven door de leiding van de Heilige Geest, wie is het die ons de voeten wast? Wie is het die ons reinigt? Het is Jezus zelf die ons wast en ons reinigt en aan het werk gaat met ons leven. Net zo lang spiegelt Hij ons totdat er ook iets van Hem in jou, in mij gaat groeien. En daar mogen we voor gaan met het koperen wasvat. En ik weet niet hoe het op jou overkomt, dit koperen wasvat. Maar als ik ernaar denk, dan denk ik, ja, dat wil ik, Heer. Ik wil zijn in uw woord. Ik wil zijn onder de leiding van uw geest. En ik wil datgene wat u wil doen in mijn leven, wil ik ontvangen. En als we dus bij het koperen wasvat zijn, dan schrik je misschien wel. Dan zou je zien, degene die ons echt reinigt, die ons echt de voeten wast, is de Heer Jezus zelf. Amen. Mooi, hè? Ik zou nog graag door willen preken over de toonbroden, over de onderdelen die staan in het heilige en in het heilige der heiligen. Maar ik wilde deze ochtend hierbij blijven, bij deze twee delen. En het is ook een prachtige boodschap als we denken over Pasen. Want toen Jezus gestorven was aan het kruis en een soldaat een speer in zijn zij stak, toen kwam er water uit en bloed. En deze twee dingen die vinden we in het brandofferaltaar en in het koperen wasvat. We zijn verzoend door Jezus en je mag verzoend worden met God door Jezus. En als je redding nodig hebt, mag je je vastklampen aan die horens en aan de hand van Jezus. En als je ziet dat je verandering nodig hebt, mag je gaan naar het koperen wasvat. Zou je ontdekken dat de Heer Jezus met jouw leven aan de slag gaat. Amen.